Nou, over lifestyle gesproken. Ik was hier gisteravond en ik voelde me enorm welkom bij Henk Jan en Willemien en bij de rest. En ik had vanmorgen alweer een heerlijk ontbijt. En als ik hier binnenkom, dan heb ik altijd het gevoel dat ik hier leeggetrokken, leeggezogen word. En ik geloof dat dat lifestyle is. Dat is heel eenvoudig met de Heer Jezus wandelen, een biddend leven. En het gaat niet om henzelf of om iemand zelf, maar het gaat om mensen bij de Heer Jezus te brengen. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik proef dat hier. Ik kom hier graag, soms zeggen ze tegen mij bij ons, uit een mooie Twenteland, dan zeggen zij, je kan overal naartoe en we zijn ook druk en je kan hier, maar als ik een uitnodiging van hier krijg, kom ik altijd graag. Het is 1 uur en 3 kwartier rijden, als ik een beetje gas geef. Gisteren met de camper was het 2 uurtjes. Ja, ik denk 2 uur en 25 minuten, maar we moesten ook bij de Mac iets oppikken voor de kinderen. En dat is ook lifestyle. Ja, ik heb een zwaar leven. Maar we gaan vandaag kijken met elkaar in Lucas 14. En dan gaat het over de grote maaltijd, de grote uitnodiging en het gedeelte dwingt hen om in te gaan. En dat is ook een lifestyle, dwingt hen om in te gaan. Maar je zal wel eerst zelf ingegaan moeten zijn, dat is ook belangrijk. En ja, in het begin sprak Arjan nog een momentje, het gaat inderdaad over Israël en over de volkeren. Maar ik geloof dat er veel meer in dit gedeelte staat. Ik geloof dat er enorm veel geestelijke lessen voor ons allemaal in staan. Van hoe leven wij, hoe wandelen wij met de Heer? Gaat het om ons of gaat het om Jezus alleen? En ik geloof dat dit een bijbelgedeelte is, die we ook enorm kunnen toepassen op deze tijd. En ja, wat voor tijd zijn wij? Ik geloof dat we in de tijd zijn dat de Heer Jezus alles bij elkaar gaat brengen. Ik geloof dat Hij, oneerbiedig gezegd, bezig is een einde aan de tijd te breien. Zegt dat gek? Ik geloof als wij zien wat er in deze wereld gebeurt, het is natuurlijk heel makkelijk, Israël, de Palestijnen, maar ik denk dat het niet alleen dat is, maar het hele Midden-Oosten is. Maar ik denk als we goed bekijken, dan zien we een briesende leeuw als een geestelijke macht met al zijn demonen om de hele wereld tegen Israël, tegen de Joden, tegen Jeruzalem, tegen de plek waar Jezus terugkomt op te hitsen om het van de kaart te vegen. Dus we zien dat Satan de Bijbel gedeeltelijk wel kent. Hij heeft niet geestelijk inzicht van ons, maar hij weet wel, het staat voor de deur. Hij komt spoedig terug. En hij gaat als een briesende leeuw rond. En mijn gebed is dat we vandaag met 2 verschillende oren in dit gedeelte gaan luisteren. En ons hart werkelijk open hebben. Het eerste is, als jij de Heer Jezus nog niet kent, dan staat het hier boordevol van dat hij niet wil dat je verloren gaat. En dat hij wil dat je tot redding komt. Het is ook makkelijk, gek gezegd. Ik weet dat het moeilijk is om te geloven. Ik heb me 15 of 16 keer opnieuw mijn hart aan Jezus gegeven. Omdat ik iedere keer dacht, ik heb me gisteren wat wijs gemaakt. Kennen we dat gevoel? Ja. Tot ik het ook gewoon op het woord vastmaakte. Want hij zegt, wie dit gelooft, die zal zalig worden. En toen ben ik me vast gaan klampen aan het woord. En vanaf dat moment was de twijfel weg. En was ik er eentje van hem. Verder wil ik vragen dat je dit gedeelte ook ingaat, met mij meegaat. Om je eigen hart te toetsen, straal ik iets van de Heer Jezus uit? Heb ik een welkom huis? Dat hoeft niet helemaal zo als bij Henk, Jan en Willemien. Maar dat je deur open staat en dat mensen in de buurt weten, als er wat is, hé, bij hen kan ik terecht. Veel mensen in ons dorp maken mij belachelijk. Ze hebben een grote mond over die doorgeslagen evangeliepiloot, zeg maar. En dat is vaak ook zo. Maar gewoon een klein verhaaltje. Een poos geleden was er een vrouw. Wij hadden een barbecue. Het lijkt net dat we altijd eten, maar dat doen we niet hoor. We zijn gisteren uit Afrikaan. Maar die braaien ook graag, zeg maar. Maar er was het aanbiddingsteam. We wilden iets met het aanbiddingsteam doen. We waren ze uitgenodigd bij ons huis. Barbecue. En een goede braai dus. En wij zaten daar. We zouden beginnen en toen gaat de deurbel. Ik ga naar de deurbel, staat er een vrouw voor de deur, ik denk midden 50 of achter in de 50. En ze zegt, hier woon je, zegt ze. En ik zeg, ja, dat klopt. Ze zegt, ik heb een groot probleem. De stemmen schreeuwen in mijn hoofd en ik wil mijzelf van kant maken. Ik wil ermee stoppen. Ik zei, oké. Ze zegt, ik ben het huis uitgegaan. Ik kon niet meer thuis zijn. Ik fietste op het dorp en toen kwam jouw naam in mijn hoofd. Maar ik wist niet waar je woonde, dus ik heb willekeurig aangebeld. Ik heb gevraagd, weet je waar hij woont? Ze hebben mij gezegd dat je hier woonde. Dat schuin tegenover de Chinees. Ik heb met haar gebeden, is nu 2 jaar geleden, ze wandelt nog rond. 2 dingen hierin. De strijd van het leven is niet makkelijk, als we eerlijk zijn. Ik zei gisteren ook, als stormt het om ons heen, als gebeurt van alles en nog wat. Ik wil in de rust van de Heer Jezus zijn, van de Heiland zijn. Maar het is niet altijd makkelijk en je hebt elkaar ervoor nodig. En mijn gebed is ook, hè, dat wij als christenen zulke huizen zijn. Dat mensen weten als er nood is, al lachen ze het hele jaar uit. Maar die ene dag dat er nood is, dat ze weten, maar bij hem of haar kan ik terecht. Dat wij zo'n open huis zijn. Lifestyle. Dat we dat mogen proeven. Nou, ik ga met jullie hier het woord in. En de Heer Jezus wil werkelijk niet dat er sommigen verloren gaan. En dat ons hart dat is. Dat wij vissers van mensen worden. Dat we ons gaan uitstrekken. En de Heer Jezus, u mag doen met mijn leven wat u maar wilt. Want ik wil dat uw naam verheerlijkt wordt. Niet mijn naam, maar de naam van Jezus. En bij alle tekenen en wonderen en alles en nog wat we mee hebben gemaakt. En ik kijk terug. En er zijn best veel dingen. Dan kan ik alleen maar zeggen, ik stond erbij en ik keek ernaar. Het was Jezus alleen. En hem zij alle eer en glorie. En we hebben een goede God om te dienen. We hebben een levende God. En omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Nou, ik ga lezen vanaf vers 15. Toen een van hen, die meer met hem aanlagen, deze dingen hoorden. De Heer Jezus is hier in een zetting met fariseeën en schriftgeleerden. Hij is uitgenodigd om bij hen een maaltijd te komen eten op de Sabbat. Dat zien we in het begin van het gedeelte. Vanaf vers 1 staat dat. En dan staat hier toen een van hen die mee aanlagen, dus een van die schriftgeleerden, fariseeën of van die mensen, deze dingen hoorde, zei hij tegen hem, zalig is hij die brood zal eten in het koninkrijk van God. Maar hij zei tegen hem, dat is de Heer Jezus, hij gaat hier een gelijkenis vertellen, een zekere man bereidde een grote maaltijd en hij nodigde er velen. En hij stuurde zijn slaaf erop uit tegen de tijd van de maaltijd om de genodigden te zeggen, komt, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen zich allen één voor één te verontschuldigen. De eerste zei tegen hem, ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die te bekijken. Ik vraag u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zei, ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u, houd mij voor verontschuldigd. Vers 20. En weer een ander zei, ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En die slaaf kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes boos en zei tegen zijn slaaf, ga er snel op uit naar de straten en stegen van de stad en breng de armen en de verminkten en de kreupelen en de blinden hier binnen. En de slaaf zei, heer, het is gebeurd zoals u bevolen hebt en nog is er plaats. En de heer zei tegen de slaaf, ga erop uit naar de landwegen en de heggen en dwing hen binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt. Want ik zeg u dat niemand van die mannen die genodigd waren mijn maaltijd proeven zal. Nou, wat is de setting? Ik zie altijd graag de dingetjes voor mij. Dus ik probeer jullie mee te nemen, hè. Fantasie openen. Probeer het voor je te zien. Hier staat in Lucas 14 vers 1. En het gebeurde toen hij in het huis van een van de leiders van de fariseeën gekomen was op een Sabbat om brood te eten, dat zij scherp op hem letten. Nou, in vers 12 staat, en hij zei ook tegen hem die hem uitgenodigd had. Dus je ziet, de Heer Jezus is hier uitgenodigd. De Heer Jezus is uitgenodigd bij die schriftgeleerden en wetgeleerden. En hij is daar binnen. En hij is daar om met hen maaltijd te houden. Maar ze hebben hem uitgenodigd om hem weer proberen in de val te laten lopen. Om scherp op hem te letten. Dan staat er, en zie voor hem stond, vers 2, iemand die leed aan waterzucht. En Jezus antwoordde en zei tegen de wetgeleerden en de fariseeën, is het geoorloofd op de Sabbat gezond te maken? Maar zij zwegen. En hij greep hem vast, genas hem en liet hem gaan. En hij zei, terwijl hij zich tot hen richtte, wie van u zal, wanneer zijn ezel of een os in een put valt, deze er niet meteen uittrekken op de dag van de Sabbat? En zij konden hem daarop geen antwoord geven. Dus die setting is dit. Zij zijn daar, de Heer Jezus uitgenodigd. Zij gaan met elkaar zo dadelijk eten. En dat huis is lekker vol. Maar toch op een andere manier als hier. Ook lifestyle, zeg maar. Want zij willen hem, de Heer Jezus, in de val lokken. En dan brengen ze iemand die iets heeft, waterzucht, die brengen ze voor hem. En ik denk dat ze al zo'n verwachten, hij gaat genezen. En dan geneest de Heer Jezus, geneest hem. Maar voordat ze iets kunnen zeggen, dan zegt de Heer Jezus eigenlijk... Jongens, wie van jullie zou zijn dier wie in het water of in de put of in de sloot was gevallen, in de gierput, niet gered hebben? Dus hij snoert hen eigenlijk meteen de mond. Maar dan gaat het gedeelte gaat verder. Want hier gaat het over de hartsgesteldheid van die fariseeën en die schriftgeleerden. Het gaat ook een beetje over onze eigen hartsgesteldheid. Probeer ook jezelf in dit verhaal mee te nemen. Wie ben ik, als ik daarbij was geweest, in dit huis? Dan komt het volgende gedeelte, dan staat er in vers 7. En hij sprak een gelijkenis tot de genodigden, toen hij merkte hoe zij de ereplaatsen voor zichzelf uitkozen. Opnieuw. En hij sprak een gelijkenis tot de genodigden. Hij was dus niet alleen genodigd, er waren er nog veel meer genodigd. Toen hij merkte hoe zij de ereplaatsen voor zichzelf uitkozen. Dus hun letten op Jezus, maar Jezus lette ook op hen. Ik denk dat hij dacht, nou jongens, ik wil eens zien hoe jullie met de dingen omgaan. En hij lette op en hij zag, joh, we gaan zo dadelijk aan tafel. Maar ze zijn allemaal bezig met het beste plekje. Ze hadden allemaal een goed plekje. En dan gaat de Heer Jezus gaat de gelijkenis vertellen. En dan sluit hij de gedeelte, sluit hij af. Dan zegt hij, jongens, wie het eerste wil zijn, zal straks de laatste zijn. We kennen dat stuk, hè? Maar wie het laatste zal zijn, die zal de eerste zijn. En hij maakt daar duidelijk, jongen, je kan beter iets verder naar beneden gaan aanliggen. Want het is een grote eer dat de baas van het huis of de uitnodiger, de gastheer, tegen jou zegt, joh, kom vandaar, ik had een betere plek voor jou. Dat is waar het gedeelte over gaat. Het is ongelukkig dat hij moet zeggen, oeh, je zit al vooraan, maar ik wilde jou eigenlijk op de laatste plek. Snap je? En hier maakt de Heer Jezus een geestelijke zaak duidelijk. Dus eigenlijk spreekt hij hier meteen in de gelijkenis de genodigden aan. Of niet? Dat is helder, hè? Dus dat is die situatie. Hij is in dat huis, ze willen hem in de val lokken, ze letten op hem, maar hij let zelf ook goed op. En hij wijst ze er meteen op, jongens, jullie strijden allemaal om het beste plekje, maar dat is niet hoe het geestelijk hoort te gaan, zeg maar. Dat komt bij het volgende stukje, daar staat er in vers 12. En hij zei ook tegen hem, die hem uitgenodigd had, nu krijgt dus die gastheer zelf ook een beurt, zeg maar. Aan hem markeert ook iets. Die krijgt ook een beurt. Dan zegt hij, wanneer u een middag of een avondmaaltijd houdt, roep dan niet uw vrienden, ook niet uw broers en niet uw familieleden of rijke buren, opdat zij u niet op hun beurt terugvragen en het u vergolden wordt. Wanneer u echter een feestmaaltijd gereed maakt, nodig dan armen, verminkten, kreupelen en blinden. En u zult zalig zijn, opdat zij niets hebben om het u te vergelden. Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. Dus wat zien wij hier? We zien eerst, hij doet een genezing. Ze willen hem in de val laten lopen. Hij doet een genezing en zij kunnen daar verder niks mee. Dan spreekt hij de genodigden aan. Dan zegt hij, jongens, vecht nou niet om die beste plek. Zo zit het niet, zo gaat het niet. En dan zegt hij tegen de gastheer, dan zegt hij, jongen, wat jij doet, hè, dat is alleen maar eigenbelang. Jij nodigt uit wie jij wilt, wie jij belangrijk vindt, wie jij sowieso. En nog in de hoop dat je een keer terug wordt uitgenodigd en dat je het mannetje bent. Het was eigenbelang. Zijn hartsgesteldheid was niet goed. Maar de Heer Jezus zegt, nodig die armen, die kreupelen en die blinden. En dat is ook een opdracht voor ons. Wie moeten wij uitnodigen? Die armen, die kreupelen en die blinden. En ik denk dat we dit niet alleen moeten zien als die armen en die kreupelen, zeg maar. Maar ik denk dat we dit geestelijk moeten zien. Er zijn zoveel mensen die geestelijk nog arm zijn, of niet? Wat zijn er veel geestelijk arm? En wat hebben wij hier in deze stal, deel, ik weet niet hoe je het hier noemt, in dit deel van het land? Wat zijn wij bevoorrecht samen het woord open te hebben hier. Samen te bidden en op te mogen groeien in het geestelijke van Jezus zelf en Jezus alleen. Om steeds meer aan jezelf af te sterven, zodat Hij meer zichtbaar wordt in ons leven. Om Hem steeds meer beter te leren kennen. Wij zijn geestelijk geworden, schat hemelrijk in Christus. Amen. Om het voor onszelf te houden? Om het uit te delen. En aan wie? Aan die wat kreupel, die wat arm en die wat lam zijn. Dat is wat hier staat. En dit is ook die gelijkenis waar de Heer Jezus hier duidelijk maakt. En dan gaat het verder, dan komt bij ons gedeelte. Dan staat er in vers 15, dan staat er, dat is eigenlijk wel mooi, vers 14, die zal ik iets verder uitleggen. In vers 14 staat, en u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om het u te vergelden. Dus de Heer Jezus zegt, lieve mensen, als wij dat geestelijke beetje wat wij vandaag hebben ontvangen, morgen doorgeven naar een ander, wie het niet had, zeg maar, dan zegent de Heer Jezus ons. En dan zegt hij, en u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om het u vergelden. Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. In de opstanding van de rechtvaardigen. Dat is straks wanneer het duizendjarig vrederijk begint. En wanneer het duizendjarig vrederijk begint, dan zal ik opstaan met Jezus en zal ik met hem hier op aarde regeren als koningen en priesters. Ongekend, hè? Dat is de vergelding. Dan mogen wij met hem regeren, hier zitten, met hem gaan zitten op de troon. Dat is wonderlijk, dat is ongekend groot, zeg maar. Dat is wat hier staat. En dan staat er dus, en u zult zalig zijn omdat zij niets hebben om het u te vergelden. Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. Dus dat is in het duizendjarig vrederijk, in het Messiaans Rijk. Wanneer hij zit op de koningstroon. En dan staat er in vers 15, toen een van hen die mee aanlagen deze dingen hoorde, en het dus in zijn hart woog, en dacht ik kom hopeloos tekort. Toen zegt hij, zei hij tegen hem, zalig is hij die brood zal eten in het koninkrijk van God. Hij denkt, dit is onmogelijk. Hij zegt, die heeft geluk, wie zal eten? Wie zal eten in het koninkrijk der hemel? Die heeft gewoon geluk, joh. Zalig is hij die zal eten in het koninkrijk van God. Dat is wat hij denkt, dat kan nooit. Kom nooit daar zo in de buurt van die standaard. En dan gaat de Heer Jezus verder. Dus dat is eigenlijk de inleiding van deze gelijkenis. Als ik aan anderen niet vertel, dan komen we niet op het punt waar we hier zijn, zeg maar. En dan staat er in vers 16. Maar hij zei tegen hem, een zekere man bereidde een grote maaltijd en hij nodigde er velen. Die zekere man, dat is een beeld van onze God, de Vader. En hij bereidde een grote maaltijd. De genade van God, de Vader, is niet klein, is groot. Ongekend groot. Groter dan wat dan ook maar. Er is niks zo groot als de genade van God. Ongekend. En hij nodigde er velen. En dat is ook een beeld van hoe het dus ging in de wereld. Dit is een profetie. Dit is een gelijkenis, maar meteen een profetie. Want eigenlijk verkondigt hier de Heer Jezus al hoe het zal gaan. Hij zegt, ik nodig er velen. Hij ging naar de genodigden. Wie was dat? Het volk Israël. Maar zij wilden hem niet. En op een gegeven moment gaat de nodiging uit naar de wereld. Dus Heer Jezus die vertelt eigenlijk in deze gelijkenis, we gaan er langs wandelen, dan gaan we dat zien, precies wat er na de tijd ging gebeuren. En dit vind ik zo mooi, dit is het profetische woord, wat zichzelf laat zien dat het altijd de waarheid is. Er is altijd alleen maar waarheid in zijn woord en anders is er niet. En dan staat er, en hij stuurde zijn slaaf erop uit, tegen de tijd van de maaltijd, om de genodigden te zeggen, komt, want alle dingen zijn nu gereed. En hij stuurde zijn slaaf erop uit, tegen de tijd van de maaltijd, om de genodigden te zeggen, komt, want alle dingen zijn nu gereed. Hij stuurde zijn slaaf. Die slaaf, ik geloof dat dat een beeld is van de Heilige Geest. En die moest de mensen nodigen, die moest het wakker maken in de mensen. Dat mensen gingen zien, hé, er moet wat gaan gebeuren. En dan staat er, even kijken, hij stuurde zijn slaaf erop uit tegen de tijd van de maaltijd. Om de genodigden te zeggen, komt, want alle dingen zijn nu gereed. En ik geloof dat het een beeld is van het volbrachte werk van Jezus. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Die slaaf, de Heilige Geest, gaat nu nog steeds rond. En als het goed is, als jij Jezus aanvaard hebt, dan leeft hij in jou. En dan gaat hij rond door jou. Dat is tenminste zijn bedoeling. Als het goed is, gaat de Heilige Geest door jou rond. Als jij hem de ruimte hebt gegeven en je hebt jezelf onder hem gesteld, dat hij op de troon zit en niet jij, dan zal hij rondgaan. En dan zal hij mensen verkondigen en dan zal hij duidelijk maken, kom, want alle dingen zijn gereed. Prachtig, wat denk je al net op getuigde vanmorgen? Ook twee jonge dames, zeg maar. Hij kon eenvoudig getuigen, omdat het schrift het zegt, dat Jezus opgestaan is, dat alle dingen gereed zijn. Wie komen wil, die kan komen. En neem het water des levens voor niets. En zij begonnen zich allen één voor één te verontschuldigen. De eerste zei tegen hem, ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die te bekijken. Ik vraag u, houd mij voor verontschuldigd. Kijk, die nodiging die gaat eerst uit. De maaltijd is gereed, de dingen zijn gereed, alles is klaar. En de nodiging gaat eerst naar de Joden. En dit is ook een Jood waar die nodiging naartoe uitgaat. En hij is daar ook in een setting van allemaal Joodse mensen, schriftgeleerden en fariseeën. En hij nodigt hen en hij maakt het hen duidelijk, maar dan maakt hij meteen duidelijk dat die persoon zegt, ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die te bekijken. Ik vraag u, houd mij voor verontschuldigd. Waarschijnlijk, en ik leg hier meestal hetzelfde stukje buiten om het in te laten landen, om het duidelijk te maken. Maar waarschijnlijk heeft die man gedacht, joh, ik heb een goed stukje akker gekocht. Ik verkoop hem wel, of ik verhuur hem wel, of hij brengt een goede winst op, noem maar op. Hey, die maaltijd regel ik zelf wel, geen probleem. Maar hoe vaak is het niet in ons leven zo, dat wij ook zo'n makkelijk excuus hebben. Dat de nodiging uitgaan en dat wij toch niet komen. Want we zijn toch druk met familie, of met business, of met andere dingen. Misschien word je soms gevraagd om in een kerk als dit is te helpen met iets, maar misschien ben je altijd druk. Maar misschien als jij er was geweest, had misschien iemand iets van Jezus in jou gezien, had misschien gered kunnen worden. Zijn wij gereed? Dan gaat het verder. En een ander zei, ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u, houd mij voor verontschuldigd. 5 span ossen gekocht, ik ga erheen om ze te keuren. Ik denk dat hij ze goedkeurt en dat het een mooie handel is en dat hij denkt van, dat zit wel goed. Die maaltijd kopen vanavond zelf wel. En zo zit ons hart vaak in elkaar. Dan gaat het weer verder. Dan staat er en weer een ander zei, ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet koken, komen. Zijn vrouw kan waarschijnlijk goed koken. Prachtig. Ik eet wel thuis. Mijn vrouw gaat goed koken. Het zijn geen grote zonden of gekke dingen die ze doen. Maar het kan wel in de weg staan met het leven met Jezus. Het kan zo snel in de weg staan. En bij deze mensen stond het letterlijk in de weg. Want aan het einde van de rit zegt de Heer Jezus, geen van die genodigden die zal komen. Het kan dus zo zijn dat Jezus niet de nummer 1 in ons leven is. Het kan dus zo zijn hè, dat jij misschien vorige week hebt gezegd, Heer Jezus, ik geef mijn leven aan u. Ik wil leven voor u. En je was oprecht. En je hebt je hart gegeven aan hem. Maar dat je na het weer verder leeft en dat hij helemaal niet nummer 1 is. Dat kan heel goed, hè? Kennen we dat? Dat het niet is. Nu wil ik je niet in twijfel brengen. Als je werkelijk je hart aan Jezus hebt gegeven, dan zul jij zalig worden. Maar er zijn ook mensen, hoe zeg ik dat? Soms, laat ik het anders zeggen. Stel je voor, ik sta voor een zaal met 1000 man. En ik zeg, wie zijn hart aan Jezus wil geven, steekt zijn hand op. En dan steekt de 400 zijn hand op. Wie gelooft dat ze alle 400 gered zijn? Ik vind dat lastig. Hebben wij werkelijk dat met Jezus, zeg maar, die levende relatie? Is die daar werkelijk? Weet jij dat je er eentje van hem bent? Ken jij hem? Ken jij zijn stem? Hoor je hem? Als jij 's morgens je stille tijd hebt, het woord leest. Ik heb zo vaak, dan lees ik het woord en dan ervaar ik in mijn hart, dit is wat de Heer nu tegen mij zegt. Ik weet niet waarom, maar hij zegt het. En een paar uur later gebeurt er iets en heb ik het nodig of iets anders of zo. Ik zeg maar wat, ja? Maar als wij die dingen niet kennen, jongens, dan moeten wij eerlijk worden. Het zal toch wat zijn dat we gewoon een keer onze hand op hebben gestoken, maar niet een levende relatie met de Heiland hebben. Dan staan we er buiten. En ik hou niet van doemprediking en van negativiteit, maar de waarheid is de waarheid. Als wij eenvoudig ons hart aan Jezus geven, ons vastklampen aan het kruis op Golgotha, hem erkennen als Heer en Heiland. En zeggen, Heer Jezus, ik geloof dat u voor mij de zonden betaald hebt aan het kruis op Golgotha. En je staat op zijn woord, dan zal je zalig worden, zegt de Bijbel. Maar dan zal je ook veranderen. En dan gaat jouw hart veranderen naar het hart van Jezus. Dan ga jij liefde voor mensen krijgen. Dan ga jij bewogen worden. Dan komt er emotie in ons hart. We hadden een vrouw. Daar hebben we mee gebeden. Zij kwam uit de gereformeerde gemeente in Nederland. En al best vaak over het evangelie gehad van alles en nog wat. Toen werden we uitgenodigd rond de kerstdagen. En volgens mij op kerstavond of een dag na kerstavond. Toen zijn we daar naartoe geweest met een paar. En toen waren wij bij haar. Op een gegeven moment zeg maar, wij proberen te overtuigen met het woord van God. Ze was eigenlijk overtuigd en toen zeiden wij, geef je hart aan Jezus, wil je dat? Ja, zegt ze, ik wil dat. En toen zeiden wij, laten we het in gebed gaan brengen, laten we het voor de troon gaan brengen. En toen gingen wij daar bidden met elkaar en zei ik, bid maar na. En toen bad ik en zij bad naar en op een gegeven moment moest zij bidden dat zij niet langer voor haarzelf wilde leven, maar dat Jezus haar Heer en Heiland was en dat zij van de troon afging en dat hij op haar troon moest zitten. En toen begon ze te hakkelen en te takken en ze kon het niet uitspreken en ze sprak het niet uit. Ik had vanmorgen nog met Henk-Jan over zo'n geval, zeg maar. Hoe gaan we hiermee om? Vroeger was ik weggegaan. Ik heb daar een les geleerd van een vrouw uit Namibië, die bij ons op visite was. En zij zegt, mag ik met jou praten, zegt ze tegen die vrouw. Ja, dat mocht. En toen zegt ze, vind je oké dat ik eerst voor je bid? Ja, dat mocht ook. En toen ging zij bidden en toen bad zij heel eenvoudig, Heere Jezus, die macht of kracht of demon die wat haar verbiedt om in u te geloven, die bestraf ik nou in Jezus' naam. En ik gebied hem om weg te gaan. En toen hebben we opnieuw gebeden. En ze sprak het zo uit. En ze aanvaarde Jezus. En een minuut later zei ze, we stonden in een kring. Ze zegt, we moeten opnieuw bidden. Want al mijn kinderen moeten ook gered worden. Snap je? En de geest had haar levend gemaakt. Dit is een stukje wat ik bedoel. Heeft de geest jou levend gemaakt? Voel jou in jouw hart? Kijk, ik zeg niet dat je zonder los bent. Wij zijn hier mensen zo zwak als ik weet niet wat. Als de Heer mij niet losliet, niet vasthield, zeg maar, struikelde ik echt over ieder dingetje. Werkelijk. Zo'n drama ben ik. Maar omdat Hij leeft in mij, kan ik overwinning halen. En wil ik het niet meer. Er zijn keuzes. Nou kennen wij dat leven en is het oké. En aan de andere kant, het eenvoudige christenleven is, onze dingen zijn, dat wat die les die ik toen leerde van die vrouw, die heb ik zo vaak naar haar toegepast. En ik geloof mij, het werkt altijd. Want Jezus is Heer. En Satan moet wijken in de naam van Jezus. Maar er zijn veel christenen, ken je dat niet? Ik had in het verleden daarvoor al zo vaak gehad, daar was ik bij iemand geweest, had ik het evangelie gedeeld. En dan wilden ze Jezus aan nemen, maar het lukte allemaal niet echt. En dan dacht ik, nou ja, misschien naar volgende week. En dan gingen we weg. Kennen we dat? Nou, wij moeten allemaal veranderen. Dan zeggen wij, mogen wij voor u bidden. En dan verbreken wij die macht en die kracht, zodat die geen recht op die persoon heeft. Ik weet niet hoe ik zo afgedwaald ben. Maar we gaan verder. Vers 21. En de slaaf kwam terug en hij berichtte deze dingen aan zijn heer. De ene was dus te druk met het keuren van zijn spul. De andere met de winst van die gekocht. En weer een andere was getrouwd. Hè? Zijn vrouw kon zelf goed koken. En daar staat er. En die slaaf kwam terug en hij berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes boos. En hij zei tegen zijn slaaf. Ga er snel op uit naar de straten en de stegen van de stad. En breng de armen en de verminkten en de kreupelen en de blinden hier binnen. Dus hij wordt boos. God de Vader werd boos. Zij moesten hem eigenlijk niet. Ze wilden niet aan die maaltijd komen. Niet aan de maaltijd met Christus komen. En dan wordt hij boos en dan zegt hij, ga terug naar de stad, maar dan naar die mindere plekjes. En zoek de kreupelen en de verminkten en de tollenaren en die anderen. Al die mensen die van zichzelf al niks meer hebben. Zien we dat? Hij wordt dus teruggestuurd naar de stad. Dat is een beeld van Israël. Terug naar Israël en verkondig daar, die wat weten, ik heb toch niks meer. En verkondig het hen. Nou, dan staat hier, dan gaat het verder, dan staat er in vers 22. En de slaaf zei, Heer, het is gebeurd zoals u bevolen hebt. Dus hij is teruggegaan naar Israël en heeft die zwakkeren ook verteld. En dan zegt hij, maar ik ben teruggekomen. En de slaaf zei, Heer, het is gebeurd zoals u bevolen hebt. En nog is er plaats. En ik geloof dat op de Pinksterdag dit gebeurd is. Op de Pinksterdag is opnieuw de nodiging naar de Joden uitgegaan. Ze moesten Jezus niet. Hij werd aan het kruis geslaan. Ze moesten hem niet, maar hij is opgestaan. En Jezus leeft. Hij is naar de Vader gegaan en hij heeft zichzelf in de geest uitgestort in zijn lichaam. Van de kerk hier op aarde, in ons. En op die eerste Pinksterdag kwamen de 3000 Joodse mannen tot geloof. En ik geloof dat dat die eerste club is wie hier bedoeld wordt. Terug naar de stad, die wat verminkt zijn, die wat lam zijn, die wat weten. Ik heb zelf toch niks meer. Zij aanvaarden Jezus. En dan komt die slaaf terug en die zegt, en de slaaf zei vers 22, Heer, het is gebeurd zoals u bevolen hebt en nog is er plaats. En de Heer zei tegen de slaaf, ga erop uit, de stad uit, naar de landwegen en de heggen en dwing hen om binnen te komen. En ik geloof dat toen het evangelie naar de volkeren is gegaan. Naar jou en naar mij. Wat een machtig evangelie, hè? En als we zien dat dit daar staat opgeschreven, in Lucas 14, toen heeft de Heer Jezus deze gelijkenis verteld, al voordat het allemaal gebeurde. Hier zien we ook het waarheidsgehalte van de Bijbel. Die Bijbel is altijd waar. Dit is een profetisch woord. Wij lezen hier een eenvoudige gelijkenis. Wij denken de Heer Jezus vertelt de gelijkenis. Maar het is gewoon een woord wie waarheid is geworden na de tijd. En de slaaf zei, Heer, het is gebeurd zoals u bevolen hebt. En nog is er plaats. En de Heer zei tegen de slaaf, ga erop uit naar de landwegen en de heggen. En dwing hen binnen te komen. Opdat mijn huis vol wordt. Want ik zeg u dat niemand van die mannen die genodigd waren mijn maaltijd proeven zal. Als wij de Heer Jezus kennen als onze Heer en Heiland, dan leeft Jezus in jou en in mij. Dan is die slaaf, de Heilige Geest, is in ons aanwezig. En hij krijgt van God dom door de opdracht, ga heen en dwing ze om in te gaan. En dat is de tijd waarin wij in leven. Het komt erop aan. De Heere is een einde aan de tijd aan het breien, gek gezegd. Ja, ik zeg dat misschien heel gek, maar ik merk, dan kan ik het duidelijk maken wat ik bedoel. Hij werkt het naar een einde toe. Als wij zien, de wereld staat in brand. Als we zijn heel eenvoudig in de bouwvakvakantie. Ik doe natuurlijk met auto's erbij naast. Ik moet ook eten, zeg maar. Dus ik heb de auto's gehad met hagelschade. Maar dan vertellen de mensen, er waren gewoon zulke hagelsteden. Maar als je ziet hoeveel miljoen van die stenen er uit de grond vallen, of uit de hemel vallen. En als je ziet dat al die auto's compleet tot de los zijn, er zijn er wat bij die wat een deuk in het dak hebben tot zover in de auto, zeg maar. En als je dan ziet dat er nagenoeg geen mens zo'n ding op de kop krijgt wie overlijdt. Dan zie ik, God laat zien, mijn oordeel is aanstaande, maar ik ben nog genadig. Het kan toch bijna niet. Miljoenen van die stenen vallen uit de lucht en de mens die wandelt er net tussendoor, zeg maar. Dit is de grootheid van God. Hij laat zien, jongens, het staat voor de deur. Het staat voor de deur. Als ik kijk, ik zat zelf in Spanje. Arjan en Alinda hebben nog een kop koffie met de dochters bij ons gedronken. Ze kwamen toevallig langs. Maakt niet uit waar je op de wereld zit tegenwoordig. Arjan komt toevallig langs. Hij reist er wat af, die kerel. Ik denk, ik verstop mij in Spanje. Twee dagen later heb je broeder, ik zit in Zuid-Frankrijk. Ik ga daar en daar in Spanje. Kom ik bij jou langs? Toevallig voor de deur langs. Ja, dan zeg je, ja, kom maar, leuk, kop koffie. Nee. Het was goed dat hij er was. Maar ze waren bij ons op het appartementje en zij konden zien, als ze goed herinneren, dat wij zaten op de tweede verdieping en dan keken wij over de boompjes heen en over een boulevardje heen. En daar stonden eettentjes op die boulevard en daar voorbij was het strand en het water, zeg maar. Van hier, 200 meter, 150 meter, zoiets. Zeg maar, menselijk vanuit het vlees bekeken, wel een leuke plek, kon je goed zitten. Eettent voor mijn deur en iets verder het strand. Ik ga 's middags een stuk met mijn vrouw wandelen. Ik zeg tegen mijn vrouw, het is net dat ik daar een rookwolkje zie. En achter die werf begint de brand. Ik weet niet hoe vreselijk gigantisch grote bosbrand is daar geweest. Onvoorstelbaar. En het kwam op het dorpje af waar wij zaten. En mijn vrouw die zegt 's avonds, ja, we gaan vannacht een paar keer de wekker zetten. Nee, want ik blijf hier niet zo liggen als het deze kant op aankomt, zeg maar. Wij wilden dat in de gaten houden. En toen stonden wij bovenin op ons appartementje, 's avonds om 11 uur of zo. En toen keken wij dus uit het raam. Zag je die etententjes daar beneden? We zagen die bomen. Het begon ook gigantisch te waaien. Windsnelheden van 140 tot 160 kilometer per uur. Met een harde brand op de achtergrond. En toen keken wij naar die etententjes. En die zaten vol met mensen en ze zaten heerlijk te eten. En toen zegt Anna tegen mij, Richard, de Heer laat ons hier zo'n geestelijk beeld zien. De mens heeft niet door welk gevaar er om ons heen is. De mensen zaten rustig te eten. Alles, de hele wereld eromheen stond in de brand. En het stormde en het waaide en het ging tekeer. En ze aten rustig door. Dit is waar wij in leven. Dit is de eindtijd. Wij zien het gebeuren. Straks wordt alles vernietigd door hagel, door water, door vuur, door alles en nog wat. De Heere laat alles zien. De krachten van de wind, alles laat hij zien. En toch is de wereld er blind voor. En omdat hij gekozen heeft om door zijn lichaam het aan de wereld bekend te maken. Dat is die slaaf, die Heilige Geest die in mij woont. Hij wil dat wij het de wereld laten. Als wij het de wereld niet vertellen, ik zeg dat vaak, wie vertelt het ze dan? Nou, dat is de tijd waar wij in leven. Dit is wat wij zien. Maakt niet uit, joh. Wie heeft er nou echt over Pakistan, over die aardbeving nagedacht?
Afghanistan.
Of Afghanistan. Ik bar weinig. En Marokko ook bar weinig. Waar je hebt direct Israël alweer in je hoofd. Ken je dat? Maar het gaat als een malle. Het gaat als een razende. Het rolt voorbij. Als je in je straat kijkt, hoeveel mensen zijn werkelijk in hun hoofd compleet de weg kwijt. Bidden wij ervoor? Hebben wij een lifestyle dat onze deur open staat, dat mensen weten, hé, daar kunnen wij binnenkomen? Of ga ik nou naar een negatieve, een doemprediking heen? Ik heb het zelf zo nodig dat ik soms weer wakker word geschud. Gewoon als wij mensen zien, hoe druk zijn wij? Zijn wij ook druk met onze handel, zeg maar? We mogen natuurlijk blij zijn als we net getrouwd zijn. Hè? Geniet daarvan, wees daar blij van. Maar ons oog mag daar niet alleen op zijn. Zijn wij zo druk met onze handen, met alles en nog wat, dat we eigenlijk de hele massa niet zien? We zien in Matthäus 9, dat de Heer Jezus, die staat op de berg, die kijkt eroverheen. Die ziet al die mensen voorbij komen, die hele massa. Dolende als schapen zonder herder. En hij is met innerlijke ontferming bewogen. Hoe zien wij de massa voorbij komen? Misschien zijn wij wel een clubje, die misschien wel 3 keer in de week hier samenkomt. Wat heerlijk is. Ik weet het niet hoe het hier zit. Maar dat kan. Maar misschien moeten we maar 1 keer in de week hier samenkomen. En de rest van de tijd onze deur open doen. En de kreupelen, de verminkten en de lammen uitnodigen, of niet? Ons loon zal groot zijn. Het gaat niet om ons loon. Maar het is toch wel beschamend, zeg maar. Als we met de hakken over de sloot de hemel in kruipen, of niet? Als door vuur verbrand, maar zelf net behoudend, zeg maar. Ik wil het niet. Ik heb een keuze. Ik weet namelijk dat Jezus zijn leven gaf voor mij. Voor mij. Als hij het niet had gedaan, was voor eeuwig verloren. Altijd niks, nog eens niks in de hel. Altijd buiten Jezus. En geloof mij, de Bijbel is zo waar van A tot Z, die hel die is er. Ik wil leven voor de glorie van de naam van Jezus. Wie wil leven voor de glorie van de naam van Jezus? Dan moeten wij daar keuzes voor maken. En ik weet, hè, ik heb ook een tijd gehad en dacht ik, oh, die stille tijd of iets anders. En ik ben er helemaal niet wettisch in. Ik heb wel een tijdje wettisch in geweest. Toen ik net op de Bijbelschool kwam, 2011 of 12 was dat, bij Arjan op Philadelphia. Daar heb ik theologie ook een beetje geleerd, zeg maar. Bijbelonderwijs gaat. Goede Bijbelschool, heerlijk. Voor mij was het goed. Kan ik nog iets meer reclame maken, broeder? Het was voor mij een goede tijd. Maar ik heb gezien, ik ben met 2 andere broeders er naartoe gegaan. En we zijn er alle 3 totaal verschillend vanaf gekomen. Totaal verschillend. En hoe komt dat? Hoe is onze hartsgesteldheid? En daar komt alles op aan. Hoe is onze hartsgesteldheid? Het kan zijn dat je overal druk mee bent. Het kan zijn van niet. Ik wil je gewoon oproepen dat je vandaag gewoon een keus maakt in je hart. Als je werkelijk zoiets hebt, ja, ik wil leven voor de glorie van de naam van Jezus. Als wij zien wie wij zijn. Als ik zie, en dat bepaal ik mijzelf vaak bij. Dat ik, als ik gewoon een week terugkijk. Als ik kijk wie ik soms ben. Hoe ver ik soms bij Jezus vandaan ben. Kennen we dat? Dat we soms zo ver bij Jezus vandaan wandelden, zeg maar. Volledig in onze eigen weg waren. Dan snap ik soms niet dat de Heer mij nou op een zondag of op een woensdag of wanneer ook nog wil gebruiken om het woord te brengen. Kennen we dat? Dan ga ik zien dat het enkel en alleen genade is van hem. Het is genade, oh zo groot, om uit te leven. Hij heeft ons gekocht en betaald en vrijgemaakt om uit te leven. En om het de wereld te delen. En omdat ik zie wie ik ben, is hij nog meer gaan schitteren voor mij. Hoe ongekend goed hij is. En hij heeft betaald voor iedereen. Ik wil jullie aanmoedigen om je deur te openen. Om je hart te openen, je hart te onderzoeken. Niet ter veroordeling. Maar om gewoon eenvoudig, Heer Jezus, ik wil uw volheid in mijn leven. Gisteren was het thema een brandend hart voor Jezus. Heer, ik wil dat mijn hart brandt voor u, Koning Jezus. Dat mensen naar mij gaan proeven dat mijn lifestyle erin is op uw gebod. In Jezus' naam. Amen. Vader in de hemel, Vader zo aan het einde van deze boodschap, Heer. Komen voor uw troon. En Heer Jezus, uw woord is zo machtig en uw woord is zo profetisch, Heer Jezus. En het spreekt zich nooit nergens tegen, Heer. Uw woord is de waarheid. U bent het woord, Heer Jezus. En Heer Jezus, u bent waarheid. En Heer, we willen u danken, Heer Jezus, dat u goed bent, dat u genadig bent, Heer. U hebt alle recht om ons allemaal in één klap van de kaart te vegen, Heer, maar u doet het niet. En Heer Jezus, u hebt gekozen om zelf mens te worden, om uzelf te geven aan het kruis op Golgotha. Heer, de enigste wie altijd met de Vader was, dat bent u, Heer Jezus. En u en de Vader stonden op die dag lijnrecht tegenover elkaar, omdat de grootste strijd die er maar gestreden moest worden, die dag werd uitgestreden. En u bent eruit gekomen als overwinnaar. En omdat u leeft, ben ik niet bang voor morgen. Heer Jezus, ik dank u en ik prijs uw wonderlijke naam. Heer, ik weet dat u bent opgevaren en ter hemel, Heer Jezus. Dat u zit aan de rechterhand van de Vader. Ver boven alle machten en krachten tronend, Heer Jezus. Waardig is het lam, zei de Vader. U bent het waard om geprezen te worden, Heer Jezus. En Heer, daar willen we u loven en prijzen en eren om wie u bent. Glorie voor uw machtige naam. En Heer Jezus, wil ik bidden dat u in onze harten komt. Dat u de naprediker bent, Heer Jezus. Dat u onze harten aanraakt. Dat u ons vol vuur en passie maakt, Heer. En dat u ook laat zien, Heer, als wij een schadelijke weg bewandelen. Dat er dingen in ons leven zijn die niet bij uw leven horen. Heer, dat u het ons aanwijst, Heer Jezus. En dat wij het zullen opruimen. En Heer, wij weten dat wij door de kracht van uw bloed, Heer Jezus. Er zit kracht in het bloed, Heer Jezus. Dat wij door de kracht van het bloed overwinning kunnen halen. Over foute karaktertrekken, Heer Jezus. Over zonden in ons leven, Heer Jezus. In, over van alles en nog wat, Heer. Omdat u overwinnaar bent. En Heer Jezus, willen wij graag het overwinnaarsleven leven. Heer, is dat dan een perfect leven? Nee. Wij weten, Heer Jezus, dat het gruwelijk kan stormen om ons heen. Juist omdat wij de keuze voor u maken, Heer. Dat daar de machten en krachten uit de duisternis komen om ons moeilijk te maken. Maar Heer, ik wil bidden dat u ons beschermt tegen alle aanvallen van de duisternis, Heer. Dat wij achter een, ja, een veilige muur van uw bloed, Heer Jezus, van engelen rondom ons heen, zullen leven, Heer Jezus. Dat wij mensen van het licht zullen zijn, zodat Satan geen macht in ons leven heeft of krijgt. Maak ons krachtig in u, Heer Jezus. Zegen ons, Heer Jezus. En ga met ons mee deze week ook in. Heer Jezus, breng ons zielen die verloren zijn op ons pad, Heer Jezus. Test ons de aankomende week of ons hart bereid is om de deur te openen. Of Heer Jezus er voor mensen te zijn. Of eenvoudig te bidden voor mensen. Heer, laat ons zielen zien die u nog niet kennen, Heer Jezus. Als we ergens langs rijden of door straten rijden. Zodat wij voor hen gaan bidden. Voordat we voor ze op de knieën gaan, Heer. Zodat uw koninkrijk, Heer Jezus, uitgebreid zal worden met mensen die u nog niet kennen. Heer, leer ons de uitdrukking. Dwing hen om in te gaan, Heer. Zodat wij zullen leven en strijden voor de naam van u, Heer Jezus. De naam boven alle namen. Glorie voor u, Heer Jezus. Verheerlijk uzelf door onze levens. Heer, als hier jonge mensen zijn of ouderen zijn of wat dan ook, Heer, die wat worstelen met bepaalde zonden, misschien met verslaving, wat het ook is, Heer Jezus, dan wil ik bidden dat u de werken van de duisternis vernietigt, dat u ze volledig vrijzet, Heer Jezus. Dat als iemand zich vermoeit en een juk op zijn nek voelt, Heer, dat die geest, wie dat doet, Heer Jezus, dat u hem bestraft en wegstuurt, Heer. Dat u de werken van de duisternis, Heer, die hebt u overwonnen. En Satan, ik spreek je ook aan, Jezus is overwinnaar. Hij heeft alle machten en krachten ontroond. Hij heeft ze openlijk tentoongesteld, zegt de Colossense brief. En je hebt het allemaal verloren. Jouw spel is uit. Je hebt geen recht op eentje van ons. En Heer, dat dit land terugkomt, Heer Jezus, bij u, aan uw voeten, Heer. Dat ons land zich zal bekeren. Wat zijn we goddeloos afgedwaald, Heer Jezus. Heer, wat zijn we goddeloos afgedwaald, Heer. We zijn met alles en nog wat bezig, maar wat niet met u te doen heeft. Heer, ik hoor niemand meer in de regering over een gebed of over iets anders, Heer. Maar we brengen ze voor uw troon. We willen ze niet veroordelen. Er komen binnenkort nieuwe verkiezingen. Heer Jezus, als ik denk aan de Esther, Heer Jezus, koningin Esther. Eén Esther was genoeg, Heer Jezus, om een volk in leven te houden, Heer. Heer, laat er iemand bij ons opstaan, Heer Jezus. Laat iemand gewoon op gaan staan, Heer. U zoekt 24/7 met uw ogen de wereld rond, Heer. Als er maar één is wie voor u in de bres wil staan. Heer, dat de mensen in de bres zullen staan voor uw land, Heer Jezus. Dat dit land tot bekering komt. Ooit was het Israël, ja, van Europa, Heer, dat het opnieuw zo zal zijn, Heer. Dat wij een lichtstaat op de berg zullen worden. Dat heel ons land bekeerd zullen worden, Heer Jezus. En dat de mensen zullen genieten van de volheid van u. Heer, we gaan uitzien wat u gaat doen, Heer Jezus. En Heer, we willen graag opwekking, we willen een herleving. En begint u alstublieft maar bij ons. In Jezus' naam. Amen.